Goedemorgen. Ja, dat valt niet mee om je mond te houden. Broeder, zuster, fijn u te ontmoeten. Hier aan deze plaats, maar ook uiteraard die thuis met ons verbonden zijn. Toen onze broeder zo de opening verzorgde vanmorgen, toen dacht ik aan het lied uit de bundel van Johannes de Heer. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En ik denk als we terugzien op ons leven, en voor de een is dat wat langer en de andere wat korter, dan heb je toch zoiets van, wat is er toch veel gepasseerd en wat moet er veel vergeven worden. Wat toch het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat is een geweldig voorrecht, broeder, zuster. Ik wil een aantal gedachten met u delen uit de brief van Judas. Heeft niet zo'n aangename klank, ik weet het. Maar het gaat over de Judas die een broer was van de Heer Jezus. Vindt de brief van Judas voor het boek Openbaring. En ik wil met u nadenken over de eerste 8 verzen. We lezen het volgende daar. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. En de engelen, die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eropheen die op hetzelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige leven vuur ondergaan, bedoel ik. Moet het wel goed lezen. Broeder, zuster, we staan in de periode voor hemelvaart en voor de uitstorting van de Heilige Geest. En het is goed om eens terug te gaan naar die periode, dat ontstaan van de eerste gemeente. Misschien zegt u, ja, daar gaat het in de brief van Judas niet over. Maar ik denk dat het belangrijk is, want hij verwijst naar een aantal zaken. En dat is over het functioneren van de gemeente. Daar waar de gelovigen bij elkaar komen. Nu, er liggen een aantal waarschuwingen aan ten grondslag in deze brief. Het is best wel heftig om het door te nemen en terug te gaan waar het eigenlijk fout is gegaan. Zowel in Israël, maar ook in de gemeente. En u zult het met me eens zijn als we lezen over de eerste gemeente en we kijken nu naar de gemeenten, dan is er best wel heel veel verwarring en heel veel verdeeldheid. ontstaan door de jaren heen. Wat was nu de kracht van de eerste gemeente? Dat waren vier pijlers. Dat was het gebed, het onderwijs, de gemeenschap en het breken van het brood. En we vinden dat in Handelingen zo mooi uitgedrukt, dat de mensen van de eerste gemeente, de broeders en zusters, die genoten een hoog aanzien onder de mensen, onder het volk om hen heen. Maar ze bleven bij die vier pijlers. En wat lezen we dan? En de Heere voegde toe aan de gemeente die behouden wordt. Dus het is niet de menselijke inspanning die mensen roept, maar het is de Heere die toevoegt door de kracht van de Heilige Geest. En we weten de toespraak van Petrus, die in vogelvlucht door het Oude Testament, maar ook een aantal andere dingen noemt, dat het een enorme impact had op de mensen die daarna luisterden. En toen hij de toespraak beëindigd had, dan komt daar de vraag, wat moeten we doen, mannenbroeders? Dat is een goede vraag. Wat moeten we doen? En dan klinkt het simpel geloof in de Heer Jezus. En u zult behouden worden. Ik zeg het even met mijn woorden. Maar de toespraak maakte heel veel los bij de Joden. Nu, als we dat nu vergelijken, hoe de gemeente in verdeeldheid is en de gelovigen allemaal andere principes hanteren, dan staan we heel ver af van datgene wat de Heer bedoeld heeft met de gemeente. We laten een hoop dingen laten we liggen nu. U zegt misschien ja, maar we hebben nu te maken met beperkingen. Nou, mag ik het vanmorgen zo zeggen, ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar ik heb er ontzettend veel moeite mee dat de overheid gaat bepalen wat er achter onze kerkdeur gaat gebeuren. Wie gehoorzamen wij? Op wie stellen we ons vertrouwen, broeders, zuster? Ik wil helemaal niet het virus bagatelliseren. Maar je ziet dat deze dingen meewerken aan een systeem dat de gelovigen al meer minder vrijheid krijgen om te beleven zoals de Bijbel zegt dat de gemeente moet functioneren. Het is niet alleen dat God troont op de lofzangen van Israël, maar ook op de lofzangen van zijn kinderen. Leest u het maar in Efeze. Als je bij elkaar komt, dat je met elkaar moet bemoedigen met psalmen, gezangen en lofzangen en geestelijke liederen. En dan wordt ons de mond gesnoerd. Broeders, zusters. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Wat is de aansporing van de Heer Jezus dat hij zegt, gij zult mijn getuige zijn? Nu, we hebben te maken, en ik denk dat het goed is om dat te benoemen, we hebben te maken met twee dingen in deze wereld. Dat is het koninkrijk van God en dat is het koninkrijk van de Satan. En het koninkrijk van de Satan staat haaks op het koninkrijk van de Heer Jezus. Maar wij zijn geroepenen, zoals de Judas dat ook zegt. Geroepen, de Heer heeft ons geroepen uit de duisternis en ons geplaatst in het koninkrijk van zijn liefde. En daarmee zeg ik niet dat de gemeente een koninkrijk is, maar we zijn wel koninklijk. Want het koninkrijk van de Heer Jezus is niet van deze wereld. Het koninkrijk wordt straks nog opgericht, dat weet u hopelijk ook. Dat is voor Israël. Maar goed, als je die verschillen ziet, dan kom je toch op een bepaald moment dat je zegt, in hoeverre zijn wij geroepen om mee te gaan met onze overheid en om die te gehoorzamen. Nu, er zijn best wel heel veel voorbeelden in de Bijbel, broeder, zuster, waarvan je zegt dat de gelovigen, de godsmannen in het Oude Testament, dat die een burgerlijke ongehoorzaamheid hadden. Denk maar aan Daniel, een van de godsmannen uit het Oude Testament. Het is heel belangrijk om dat te zeggen, broeder, zuster. Het is voor mij een enorm voorbeeld. Als je ziet hoe deze mannen, die door de genade van God maar ja, in ballingschap werden gebracht. Of het was een straf, zo moet ik dat zeggen. Maar de genade van God was met hen. En het woord van God was in hun harten. Dat beheerste hun hele leven. En ik pak er één passage uit. En u weet het natuurlijk ook wel, dat op een bepaald moment er een wet werd uitgevaardigd dat je mocht alleen de koning aanbidden. Nou, die man heeft zich natuurlijk enorm gestreeld gevoeld dat er alleen maar een aanbidding voor hem mocht zijn. En hij tekende dan ook een wet, van de wet van Meden en Persen. En daar staat het zo mooi in passage. Toen Daniel dat hoorde, wat deed hij toen? Hij ging naar zijn huis, hij ging naar de bovenkamer, hij deed zijn vensters open naar Jeruzalem, hij knielde en hij sprak hardop met zijn God. Wonderbaarlijk, hè? Een prachtig voorbeeld. Je zou zeggen van nou, Daniel, doe de luiken maar dicht en fluister maar. Nee, hij had zoiets van, ik ben meer gehoorzaam aan God, aan de wet van God, dan aan de wet van de overheid. En we weten, God heeft hem enorm gezegend, broeder, zuster. De gemeente. Nu, ik kom er weer op terug. Het functioneren. Nu, Judas, wil die toch vers voor vers een beetje doorheen lopen. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, daar heb je het weer. Hij was een dienstknecht. Hij had ook kunnen zeggen, om hem wat meer voor te laten komen van wie hij is. Ik ben een broer van de Heer Jezus. Dat zegt hij niet. Hij noemt hem een dienstknecht. Nou, mag ik het even zo zeggen, broeder, zuster. Hoe worden de gemeenten, en ik mag natuurlijk niet generaliseren, maar hoe worden gemeenten vaak geleid, deze? Door managers en leiders. De Bijbel noemt ze dienstknechten. Hij noemt zichzelf een dienstknecht. Ik vind het eigenlijk zo mooi en ik hoop dat u me goed begrijpt. Als je Paulus neemt, de apostel van de Heer Jezus Christus. Nou, dat eigenlijk zou ik willen zeggen, wij kunnen ons nooit vergelijken met een man als Paulus. Maar mag ik het even zo zeggen, dan is een dominee, wat in wezen meneer betekent, die spreekt over Paulus. Begrijpt u me goed? Dan denk ik, en deze Paulus die vol was van de Heilige Geest, die noemen we bij zijn voornaam. En een broeder die voorgaat, dat is een dominee, afstandelijk. Nog meer dan anderhalve meter. Weet u, het begrip alleen al. Als de Heer Jezus zegt, ik heb niet geschaamd om u mijn broeders te noemen. Dat is de hoogste titel die je kunt krijgen. Broeders en zusters. Broeders, er is niet, het geloof is niet op afstand. Het geloof is juist iets wat heel dicht bij ons komt, bij u en mij. Als de grote God en Vader ons de Heer Jezus heeft gegeven, waar was zijn werkterrein? In de wereld. Onder de hoeren, de tollenaren en de zondaren. Dat was zijn werkterrein. En wij zijn bang om elkaar aan te raken. Misschien dat u het ervaart en misschien neemt u het mij ook wel kwalijk. Zeg, nee, we geven geen hand hoor. Weet u wat de Heer Jezus deed? Hij raakte iemand aan die melaats was. Het was een zeer besmettelijke ziekte. Broeder, zuster, geloof op afstand. Is dat hetgene wat de Heer van ons vraagt? Ik waag het te betwijfelen. Broeder, zuster, dienstknecht van Jezus Christus, een broer van Jacobus, hij hoorde bij het gezin van onze gezegende heiland. En wat moet het voor de Heer Jezus wat geweest zijn, want zelfs zijn broers geloofden niet in hem. En wat werd er van hem gezegd? Ach, dat is die timmerman uit Nazareth, daar kun je toch niks van verwachten. Maar juist in zijn vernedering heeft hij de grootheid van zijn hart laten zien, broeder, zuster. Aan de geroepenen. En dat is nou de brief. Hij is geadresseerd niet aan een bepaalde gemeente, maar aan de geroepenen. En ik hoop dat u geroepen weet. Ik weet het wel, door genade. Hij heeft mij opgezocht. Gisteravond toen ik in gebed was, toen kwam dat lied naar boven toe. Van ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed het kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Hij zocht mij op. Ik zocht niet naar hem. Hij zocht mij op. Broeder, zuster, wat een enorme genade. Die door God en Vader geheiligd zijn. En ook weer zo bijzonder. Hè? Dat we geheiligd zijn door de Heer Jezus. En die door Jezus Christus worden bewaard. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, worden wij altijd bewaard, met andere woorden, worden we voor alles bewaard. Nu, we worden door alle omstandigheden van het leven bewaard. Ook broeders, zuster, als er dingen in ons leven gebeuren, en al moeten we ons leven afleggen, dan bewaart hij ons nog door de dood heen en geeft hij ons eeuwig leven. Of niet soms? Wat kan ons gebeuren? Ik denk aan hetgene wat we lezen van de naam des Heren is een sterke toren. De gelovige die vlucht daarheen is onaantastbaar. Broeder, zuster. Nou, ik hoop dat u ook een BVLV'er is. Barmhartigheid, vrede, liefde worden u vermeerderd. We hebben een God van barmhartigheid. En dat woord, als je dat ontleedt, dat is zo ruim en zo groot begrip. God heeft zo'n ruim hart en hij is zo barmhartig. Ik denk, als wij met onze ogen naar deze wereld kijken, met alles wat er gebeurt, dan zouden we zeggen, ach, stop maar, want het komt niet goed. Maar het is juist de barmhartigheid van God, die hem, laten we zeggen, het geduld, dat hij het geduld heeft, omdat hij altijd nog wachtend is op degene die nog geen keuze heeft gemaakt voor zijn zoon, de Heer Jezus. Vrede. Je hebt een vrede die alle verstand te boven gaat. Zo zegt ons dat de Bijbel. Want hij is onze vrede. En broeder, zuster, vriend of vriendin, hebt u vrede in uw hart? Wat is het prachtig dat je vrede hebt. Hè? Een vrede die alle verstand te boven gaat. En liefde. Wat is liefde? Een kostbaar geschenk. Echt lief hebben, wat betekent dat? Nou, ik mag het misschien als persoonlijk wel best wel zeggen. Van, u weet dat ik mijn vrouw heb verloren en een kind. Maar wij hadden zo'n diepe liefde in ons hart voor elkaar. En dat is zo bijzonder. Maar als je die liefde vertaalt naar de liefde van Christus, dan is dat allemaal vrij gering. Want hij gaf zijn leven uit liefde voor u en voor mij, broeder, zuster. Hij gaf zijn leven om u en mij weer terug te brengen bij het vaderhart van God. En de Bijbel vermeerdert. Dus barmhartigheid, vrede en liefde, als je een Christ bent, wordt het alleen maar meer. Wordt alleen maar groter. Het gaat verder door geliefden. Toen ik er mij met alle inzet toe zette, u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Geliefden, wat een mooi woord, hè? Je bent een geliefd kind van God. Je bent geliefd door de Vader. En toen ik mij het alle inzet toe zette, het was of dat de kracht van de Heilige Geest hem al in bezit nam om te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. En dat is zo belangrijk dat we die met elkaar mogen delen, broeders, zusters. Die gemeenschappelijke zaligheid. Want wij zijn al behouden. We hebben al eeuwig leven. Het is nog niet helemaal ingevuld. We zijn nog niet wat we zullen worden. Maar we zullen zalig worden. Ongekende vreugde zal ons hart vullen. Kent u dat? Dat je bij wijze van spreken een voorschot hebt in je geloven. En dat je dat voorschot ervaren mag door het feit dat je weet straks. Als we bij de Heer Jezus zijn, zullen alle onvolmaaktheden tot het verleden behoren. Dat is wel zo bijzonder. Er zal geen enkele rouwstoek meer aan onze ogen voltrekken. Er zal geen leugen meer zijn, er zal geen zonde meer zijn. We zullen volmaakt zijn in ons doen, in ons denken. En weet u wat zo mooi is? Ook zullen we elkaar herkennen. En altijd de vraag die er bij je binnenkomt. Zullen we elkaar herkennen in de hemel? Ja. Want niet kennen is onvolmaakt. Paulus zegt het in 1 Korinthe 13 van, nu kennen we ten dele. Maar dan zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Nu, ik ben helemaal niet levensmoe, maar ik moet u zeggen van, daar verlang ik wel naar. Want dat is toch onze eindbestemming? De apostel Paulus zegt tegen de broeders en zusters in Filippi van onze wandel is in de hemel, waar vandaan we ook onze zaligmaker verwachten. Dus met andere woorden, ons wandel moet hemels gericht zijn, broeder, zuster. De gemeenschappelijke zaligheid werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof. Ja, daar moet je voor strijden. Paulus heeft zijn hele leven ervoor gestreden. En als hij op het eind van zijn leven een brief schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, wat schrijft hij dan? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is voor me weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid die de Heere zal bewaren. Voor mij tot op die dag. Maar niet alleen voor mij, zegt hij, maar ook voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nu, hebt u zijn verschijning lief? Dan krijgt u een kroon. Er zijn er 5 in de Bijbel, daar ga ik nu niet over spreken, maar er zijn er 5. 5 kronen. De kroon dat we de Heer Jezus verwachten, dat is 1 ervan. De goede strijd van het geloof. En dat je ervoor moet strijden, dat je er iets voor moet doen om het geloof te behouden, dat betekent dus dat je de Bijbel moet lezen. En dat je de gedachten van God in je hart moet planten en in je gedachten, zoals het tegen Israël gezegd wordt, schrijf het op de tafel van het hart. Dat is heel belangrijk, broeder, zuster. Voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. We hebben het allemaal door overlevering mogen en kunnen ontvangen. En dan gaat hij praten over wat de gemeente binnengekomen is en wat er niet hoort. En ik denk dat we samen wel weten dat er heel veel mis is. En dat er heel veel invloeden binnengekomen zijn die het niet horen. Dat is door de jaren altijd zo geweest. En ik denk even wat we in Numeri lezen. Dan zegt hij, Numeri, wat heeft dat te maken? Numeri 11, wat heeft dat nu te maken met de gemeente? Nu, we komen daar straks nog even op terug, maar een paar dingen daarover. Israël is voor ons een groot voorbeeld. Leest u het maar in 1 Korinthe 10. Als Paulus schrijft over wat Israël meegemaakt heeft, en dan zegt hij, deze dingen zijn ons gegeven als een voorbeeld. En wat zien we? En ik denk, als ik daar even op doorga, wat heeft Israël de wonderen van God gezien in de woestijn? En als je het leest, dan is het altijd maar weer gemopper, 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 gemopper. Dan was dit er weer niet. En dan was dat er weer niet. De beproevingen, die vonden ze te moeilijk. En wat was nu het diepe verlangen in hun hart? En u leest dat meerdere keren, ook in Numeri, maar ook in andere geschriften. Het verlangen, we willen weer terug naar de potten van Egypte. Het is toch niet te geloven? Zoveel wonderen, broeder, zuster. En ik denk, als je het Oude Testament, als je dat niet leest, als je de weg van Israël niet hebt gevolgd, zul je nooit kunnen begrijpen waarom Paulus die voorbeelden noemt en ook aan ons een waarschuwing geeft. Denk erom wat er met Israël is gebeurd en val niet in hetzelfde probleem. En in Numeri 11, het vierde vers, lezen we dat het volk wilde vlees eten. Laten we het even opslaan. Nummer 11. Nummer 11, het vierde vers. Het is een beetje heftig wat er staat. Er was een vuur van de Heere om hun te straffen. En wat staat er dan? Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde werd met gulzigheid bevangen. En daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Nou, dan heb je eigenlijk dat samenraapsel, dat waren mensen wat geen Joden waren. Maar die waren met hun meegetrokken uit Egypte. Het is hun geworden tot een grote val. Wat is mede een val geworden voor Israël, broeders en zusters? Dat is het feit dat Israël, toen het land Israël, het land Palestina, in bezit moest nemen, volkeren hebben laten bestaan die er niet hoorden. En dan zegt u misschien, ja, dat is wel heel erg heftig. En eigenlijk mag je dat niet meer zeggen. Nee. Maar ik zeg het dus wel. Het land wat God aan de Joden had gegeven, hoort hun toe. En God wilde door middel van de Joden het oordeel uitspreken over de volken die er toen woonden. Maar zij hebben verzuimd om dat helemaal te realiseren. En wat kregen ze? Die volken die bleven onder hun wonen en ze vervielen tot afgoderij. En weet je wat de onrust is in de gemeente, broeder, zuster? Ook in deze tijd. Je kunt het eigenlijk doortrekken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Dat er mensen in de gemeente komen die er niet horen. O, zegt u. Kan dat ook nog? Ja, dat staat hier regelmatig in de Bijbel. Dat mensen met verkeerde bedoelingen en verkeerde gedachten de gemeente binnenkomen. En wat zie je? En daar worstelt iedere gemeente bijna mee. Want laten we maar eerlijk zijn, broeder, zuster, en de dingen maar benoemen zoals je zegt. Maar iedere gemeente is op zoek naar hun identiteit. En we moeten... We willen eigenlijk gemeente zijn en ik wil niet generaliseren, maar iedereen die moet momenteel maar welkom zijn. En daar bedoel ik niet mee te zeggen dat iedereen niet welkom is, maar degene die met verkeerde bedoelingen de gemeente binnenkomen, die zijn niet welkom. Die brengen de gemeente tot onrust. Dat zijn vleeselijke christenen die de genade van God omgebogen hebben in losbandigheid. Daar gaat het hier om. Wat Judas hier zegt. En dan kom je op het strijden voor het geloof. En dat betekent dus, wat Paulus ook zegt, als ergenen in uw midden zijn die niet deugen, doe die weg. Maar dat staat haaks op datgene wat er op dit moment geleerd wordt in de wereld. Maar u weet net zo goed als ik van, we hebben, en ik hoop dat u dat in het goede perspectief plaatst, maar we hebben in Nederland ontstaan er enorme grote gemeenten. En nu praat ik even uit de mond van een ander en ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat is in de grote kerk, ik wil dat verder ook niet benoemen, maar die zijn bij Bo geweest. En nou, er werd gezegd, wij groeien geweldig. En wat ik hoorde dus, dat de persoon die dat vertelde, die zat onder de tattoos. En daar begint het al. Een verbod op de Bijbel, broeder, zuster. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat moet je niet met dit soort dingen verontreinigen. Maar er wordt dan gezegd, ja, iedereen is welkom. Wat van geslacht, ook en wat, en noemt u maar op. Is dat zo? Iedereen is welkom in de gemeente als u wil leven naar de regels van de Heer. En de brieven van Paulus die zijn daar heel duidelijk over, maar de brief van Judas ook, broeders, zuster. En wat zegt hij dan? Er zijn sommige mensen binnengeslopen. Op een, ja, op een manier waarop je ze bijna niet herkent, die tot een oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Dat woord zouden we moeite mee kunnen hebben. Is het dan zo dat God van tevoren al vastgelegd had dat die mensen dus onmogelijk tot geloof zouden kunnen komen? Nee, broeder, zuster, dat staat er niet. Maar God wist aan het begin, toen hij alles schiep, wist hij wie voor hem zouden kiezen en wie hem zouden verwerpen. En dat heeft hij opgetekend. God is niet verantwoordelijk voor het feit dat er mensen verloren gaan. Ik citeer dus 1 Timotheüs 2 vers 4, waar Paulus zegt, God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is de wens van God. En tot de kennis van de waarheid komen. Oma, dan zegt uw broeder, van, er staat ook in de Bijbel een uitverkiezing. Ja, ja. Daar word ik wel eens op aangevallen, als ik dat zeg. Nu, misschien, ik heb dat wel eerder met u gedeeld misschien, maar ik kom toch wel in een familie, mijn ouders gelukkig niet, maar die de leer van de uitverkiezing aanhingen. Van, dan kwam dat opgeheven vingertje, weet u wel. Je moet maar weten dat je behouden bent. En dat is niet voor jou. Of wij zouden kunnen beoordelen welke mensen wel of niet in de hemel komen. Nou, gelukkig is dat niet aan ons. Maar ik vind eigenlijk de uitleg die Spurgeon daar aan gaf, en ik wil dat toch vanmorgen nog een keer herhalen. Die zei daarvan, van het evangelie, dat kun je vergelijken met een poort waar je voor staat. En u weet, Spurgeon was de prins van de predikers. En als voor aan die poort, als je ervoor staat, dan staat er Matthäus 11 vers 28 op. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Er staat niet een gedeelte die vermoeid en belast zijn. Allen die vermoeid en belast zijn. Dat staat erop. Het is een uitnodiging van Gods kant. En dan loop je door die poort heen als je op die uitnodiging ingaat. Dan loop je door die poort heen en dan kijk je achterom en dan staat er uitverkoren tot het eeuwige leven. Staat niet aan de voorkant. Dat staat aan de achterkant. Als je binnen bent, dan weet je, God heeft mij uitverkoren. Maar hij nodigt, broeder, zuster. Ach, het kruis van de Heer Jezus Christus. En dan denk ik aan Johannes 3 vers 16, die bekende het in. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder, niet een bepaald gedeelte, maar dat een ieder die in hem gelooft, behouden zou worden, eeuwig leven zou krijgen. Maar dit zijn goddelozen die in de gemeente komen, die de genade van onze God verandert in losbandigheid. Broeders, zuster. Ja, ik denk daarbij aan Romeinen 6. Zullen we dat even lezen? Romeinen 6. het eerste, vanaf het eerste vers, waar de apostel Paulus zegt, wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Zouden we meer zondigen opdat de genade te meerder worden? Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. Wij mogen de genade niet als het ware invullen dat het een vrijbrief is om alles maar te doen wat wij denken dat goed is. Nee, we hebben te maken met de liefdevolle wetten van God, broeders, zuster. En het woord genade, dat wil niet zeggen dat je er maar op los kan leven. En in bepaalde kringen heb je dat wel. Alles is vergeven. In het verleden en in de toekomst. Dus we kunnen maar raak leven, want alles is genageld aan het kruis. Nee, zo bedoelt de Bijbel dat niet, broeders, zuster. Als wij van het aard van dit leven, laten we zeggen het oude leven, overgegaan zijn in het nieuwe leven, betekent ook dat wij in nieuwheid van het leven moeten wandelen. Hier staat dat ze de God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Dat is toch wel heel ernstig. Als er mensen in de gemeente zijn die de godheid van de Heer Jezus en zelfs God verloochenen. Herkennen wij ze? Hebben we het onderscheid van de geesten door te zeggen, die horen niet in ons midden? Dat is de vraag, broeders, zuster. En ik kom er niet onderuit om dat toch te zeggen. U weet dat in Openbaring het tweede en het derde hoofdstuk wordt gesproken over de 7 gemeenten in Azië. De eerste gemeente is Efeze en de laatste gemeente is Laodicea. Nou, ik hoef daarna geen nader uitleg over te geven, dat we leven in de tijd van Laodicea. Maar het is wel heel opmerkelijk dat de eerste liefde die verlaten werd in Efeze, tot gevolg had dat in Laodicea de Heer Jezus buiten de deur stond. Toch vreselijk, hè? Ja, maar zegt u van, goh, ik zie naar samenkomsten, er worden liederen gezongen en er wordt dit gedaan, dat gedaan. Broeder, zuster, de Heer Jezus staat in vele gevallen buiten de deur. Omdat het kruis, laten we zeggen, aangeeft of je aan de linker of aan de rechterkant staat. En de ene moordenaar die verloochende hem. En de andere die zei, gedenk mij. En zo laat het verschil zien, broeders, zuster. De losbandigheid. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet, dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden ten gronde heeft gericht. Dan zou je de vraag kunnen stellen, is dat nu de liefde van God? Want wat vraagt de Heere van ons? Geloof en vertrouwen, broeders, zuster. En weet u, er waren maar 2 mensen die toen in die tijd, toen ze voor het land Kanaan stonden om het in bezit te nemen. En u weet dat van de verspieders. Ze kwamen terug en ze hitsten het volk als het ware op. We hebben daar geweldige grote reuzen gezien. En de angst sloeg hem om het hart. En dan vraag je af, broeder, zuster, waar moeten wij nu angstig voor zijn, ook als gelovigen? De wonderen die Israël had gezien in de woestijn. De grote hand van God die hen dagelijks leidde. Ik denk alleen nou aan die geweldige grote wolk die boven hen was, van pakweg 2,5 vierkante kilometer, die hen beschermde tegen de zon. Want anders zouden ze de hitte van de woestijn niet overleven. Maar dat was de weg van God. En die wolk was bij hen. God woonde in het midden van het volk. En toen Mozes 40 dagen op de werk, Toen hadden ze zoiets, we willen een zichtbare God. Nou, daar heb je nu de mensen. We maken een gouden kalf. Er springen we als kangaroes omheen en daar zijn we nog blij ook. Is dat hetgene wat... Wat gebeurt er dan, broeder, zuster? Het ongeloof dat zegevierde te midden van Israël. En dan staan ze aan de grens van het land Canaan, wat overvloedig is van melk en honing. En dan komen de verspieders terug met de vruchten van het land. En wat gebeurt er dan? Grote mensen. Angst. Angst en nogmaals angst. Jozua en Caleb waren de eerste, de beide twee die geloofden. En wat zegt God? Door ongeloof zal ik al deze mensen van 20 jaar en ouder in de woestijn laten begraven. Ongeloof. Broeders, zuster. En dat is ons als een voorbeeld gegeven. En dan zegt u misschien, is dat nu de God van liefde? Dat zou u kunnen begrijpen. Maar we moeten niet alleen zeggen, God is liefde, maar God is ook rechtvaardig. En hij is heilig. En er wordt van u en mij verwacht dat we volledig ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Ik denk te mogen zeggen dat we hebben verschillende legioenen, mag ik het zo zeggen, groepen van engelen. En hier wordt gesproken over engelen die hun staat, hun status, hun staat hebben verlaten, die uit de hemel zijn gegaan en zijn te midden van de mensen kinderen gaan wonen. Nu weet ik dat er verschillende gedachten zijn over de reuzen op aarde, of dat nu kwam vanwege het feit dat die engelen gemeenschap hadden met de vrouwen, wat een heel aantrekkelijke uitleg is, of heeft het geslacht van Kaïn en Zet zich vermengd. Ik ben van mening dat het het eerste is, maar dat hoeft geen strijdpunt te zijn. Maar ze hebben de hemel verlaten. En ze hebben de vrouwen van de mensenkinderen aangezien en ze zijn tussen hen in gaan wonen. En de seksuele perversiteit, die vierde hoogtij, broeders, zuster. En dat is ook vandaag aan de dag zo. Laten we maar eerlijk zijn. Misschien zegt u, ach broeder, hebt u wat positiefs te vermelden? Ja. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Maar we moeten niet voorbij gaan aan het feit dat er grondig iets mis is in onze samenleving. De vrije seksualiteit. Onze kinderen die moeten al opgevoed worden terwijl het nog onschuldige wezens zijn. En die moeten op school al voorgelicht worden. En je mag ook niet meer man of vrouw zijn, want een geslacht dat mag niet meer. Genderneutrale kleren, noemt u het allemaal maar op en we worden er allemaal mee geconfronteerd. En we moeten het maar goed vinden ook. En onze kinderen worden grootgebracht met dat gedachtegoed. Hebben we een antwoord erop, broeder, zuster? Is dat gewoon? Nee, dat is niet gewoon. Want er is een rechtstreekse aanval op de scheppingorde van God. En we moeten dat durven benoemen. En er zijn veel meer zonden die daarbij genoemd kunnen worden. Van, ach, we hoeven ook niet meer te trouwen. We kunnen toch gewoon samenwonen. Wat is dat botenbriefje nog? En noemt u maar op. En het is binnen onze gemeenten terechtgekomen. En dan zegt u, broeder, van mag er dan niks bij God? Ja, we zijn vrijgekocht. Maar weet u wat het probleem is? Dat de mensen die denken dat ze alle vrijheden kunnen genieten van deze wereld, juist de slaven zijn geworden van de zonde. Hebben wij nog behoefte? Ik denk dan, en ik gun dat iedereen hoor, dat moet u goed begrijpen. En ik snap ook wel dat mensen op een gegeven moment dingen willen doen. Ach, we willen graag op een terras zitten. Dat is ook weer zo'n neurotisch iets. Van de terrassen zijn open, daar moeten we naartoe. We moeten feest kunnen vieren. En ik moet u heel eerlijk zeggen, eigenlijk raak ik er heel bewogen onder. Als ik de jeugd zie dat ze feest vieren onder invloed van drank en drugs. Is dat het feest? Is dat wat het leven inhoud geeft? Broeder, zuster, we zien het om ons heen gebeuren dat onze jeugd in bezit wordt genomen door de tegenstander. En de tegenstander die heeft de volgende praktijk. Hij neemt je in de hand en hij perst je uit als een citroen en dan gooit je weg als een wegwerpartikel. Dat is hetgene wat er aan de hand is. En we moeten het als het ware maar accepteren. En als er een tegengeluid is, dan word je in de hoek gezet dat je een complotdenker bent en noemt u het allemaal dat op. Maar het waarschuwend voorbeeld is de Bijbel, broeders, zuster. Wat is onze jeugd? Wat kostbaar. Maar weet u, en ik bedoel maar u zult het ook ongetwijfeld meegaan. We zeggen, de verslaving. Nou, wat is de moderne verslaving? De telefoon. Of het mobiel, of hoe je uit moet schelden. Maar ik bedoel maar, ik zie het, ik woon aan het doorgaan de weg van school, kinderen die naar huis gaan. Ze zitten op de fiets en dan kom ik mensen tegen, ook ouderen, die nog moeten trimmen, om je goed in conditie te houden. En dan probeer ik ze te groeten, maar dat lukt. Ja, ik groet wel, maar ze hebben van die oortjes in. Broeders, zusters, beseft u wat er aan de hand is? Natuurlijk mag je niet generaliseren. Maar dan denk ik, als ik in de natuur wandel, mag ik het zo zeggen, dan geniet ik van alle geluiden, van de vogels. En de stilte. Maar het lijkt wel of die stilte er niet meer mag zijn, dat we bang zijn geworden voor de stilte. Juist in de rust kunnen we in de nabijheid van God komen, broeders, zuster. Nou, die engelen, die worden bewaard. Die zitten op dit moment vastgeketend. Die heeft God opgeborgen, om zo maar te zeggen, tot op het moment dat het oordeel volledig over hun wordt uitgesproken. Nu, ik ga nog een paar dingen zeggen en dat is Sodom en Gomorra. Nou, dat klinkt niet aangenaam in onze oren. Laten we maar eerlijk zijn. En toch waarschuwt de Heer Jezus juist ook in de reden over de laatste dingen waar hij over spreekt naar zijn discipelen toe, waarschijnlijk dat de dagen van Noach zich zullen herhalen en de dagen van Sodom en Gomorra. Nu, ik denk dat als we profetisch woord kennen, broeders, zuster, dan leven we midden in die periode die de Heer Jezus heeft gespeld. De dagen van Sodom en Gomorra. Nu, ik ga daar heel in het kort even op in. Maar het is wel opmerkelijk te noemen van, u weet dat wel, he, van Lot, die trok met Abraham, ze waren familie van elkaar, die trok met Abraham op. En ze waren beide rijk en op een gegeven moment verdraagde het zich niet meer bij elkaar. De herders kregen onderlinge ruzie en het land was te klein om de grote kudde bij elkaar te laten blijven. En dan laat Abraham, die laat Lot kiezen. En wat ziet Lot? En probeert u eens mee te kijken met Lot. In de geest. Hij ziet de vlakte van de Jordaan. En wat ziet hij? Het is als de Hof van Eden. Prachtig mooi zag het eruit. En dat is toch aantrekkelijk. Maar als je een paar versen verder leest, dan staat daar, de steden van Sodom en Gomorra, de mensen waren boze zondaars tegen de Heer. En dan zul je toch zeggen van, het ziet er mooi uit, maar daar wil ik niet wonen. Maar Lot wel. Had zoiets van, hij sloeg zijn tenten op en niet lang daarna zit hij in de poort van Sodom, oftewel hij verzorgt mee de rechtspraak. En dan komen de engelen. Ach, dat is eigenlijk zo'n bijzondere. En waarom verwijst Judas hiernaar? Dat is de vraag. De Heer Jezus verwijst er ook naar. En de apostel Petrus verwijst ernaar. De dagen van Sodom en Gomorra. Om u en mij
voor te houden, broeder, zuster, wat voor tijd we tegemoet gaan en waar we in leven. Een waarschuwend voorbeeld. En dan komen die engelen, die komen en die treffen hem in de poorten uiteraard en hij nodigt ze uit in huis, is een gastvrij. En dan op een bepaald moment, dan is die hele goddeloze meute van Sodom en Gomorra, die staat bij hem voor de deur. U kent die geschiedenis wel. En wat vragen ze? Ze willen de engelen, ze willen die mannen hebben, want ze willen seksuele gemeenschap willen ze met hun hebben. De zonde van Sodom en Gomorra. We leven er middenin, broeder, zuster. En weet je wat het erge van het geval is? En je kunt het elkaar nooit genoeg voor waarschuwen. Wat doet Lot? Nu, ik had er bewogen om te raken. Want waren drie dochters. Eentje is bevorderd tot heerlijkheid. Lot die neemt zijn twee dochters en zegt, alsjeblieft, hier heb je ze, doe maar met hun wat je wilt. Broeder, zuster, dat is toch onvoorstelbaar. Hoe ver kun je zinken om je bloedeigen kinderen de grabbel te gooien bij een goddeloze meute? Om ze te laten verkrachten. Maar dat gebeurt er als je je niet afzondert van de zonde van de wereld. En dat je niet vertrekt uit een zondeloze omgeving. Je weet niet meer wat goed en wat kwaad is, broeder, zuster. En wat zeggen ze dan? Nou, u weet dat, de geschiedenis, die deur die gaat dicht. Dat is natuurlijk de kracht van God die openbaar wordt. En dan moet Lot, die moet naar die beide aanstaande schoonzoons toe. En ze lachen hem uit. Nee, dat zal niet gebeuren. Waarom? Omdat zijn getuigenis krachteloos is geworden. Want hij was als een van hun. Ongeloofwaardig, broeder, zuster. Mag ik u vragen vanmorgen, hier vertegenwoordigd, maar ook thuis die met ons meeluistert, wat is uw getuigenis? Zien de mensen dat u ondersteunt, dat het ondersteund wordt, wat u zegt, dat uw geloof, als u dat geloof praktiseert? Dat is het punt. Dat mensen aan ons zeggen, hij zegt of zij zegt niet hoe het is, en dat ze er ook naar geleefd wordt. Dat is heel belangrijk, broeder, zuster, de zonde van Sodom en Gomorra. Ze zijn ander vlees nagewandeld en het heeft hun onder het oordeel gebracht. Nu, ik wil besluiten. En als ik over het oordeel heb, dan wil ik toch even besluiten door te zeggen, u en ik zijn niet onder het oordeel, maar onder de genade. Zo leest in de Thessalonicenzenbrief, het eerste hoofdstuk. En slaat u dat even met mij op. U weet, hè, dat is het, de twee brieven waar Paulus dus spreekt over de wederkomst van Christus. 1 Thessalonicenzen. Nou, het gaat, ik lees even vanaf het 9e vers, daaraan vooraf prijst Paulus de broeders en zusters in Thessalonica vanwege hun geloof en de vasthoudendheid in alle verdrukking en tegenstand die ze ondervinden. Want daar staat er in het 9e vers, want zij vermelden zelf onze hoeveel wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. We zijn niet onder de toorn. We zijn onder de zaligheid. Nu, ik eindig door te zeggen van, ja, het boek Openbaring, ik moet u heel eerlijk zeggen, Ik merk steeds meer dat er een verlangen is bij gelovigen om het boek Openbaring te gaan lezen. Juist in deze tijd, omdat heel veel dingen die daarin staan toegepast kunnen worden op deze tijd. Maar we lezen daar ook onder andere in van, en we lezen het ook in de profeet Daniël, en daar wil ik toch ook mee eindigen. Kijk, we hebben te maken strakjes met een 7-jarige verdrukking. Dat de oordelen van God over deze wereld komen. Die zullen wij niet meemaken. De gemeente zal van tevoren weggenomen worden. Broeder, zuster. Want we zijn niet onder de toorn. Maar we zijn geroepen tot verkrijging van de zaligheid. En ik ben ontzettend dankbaar. Dat we dat elkaar mogen voorhouden. Dat juist door alle moeite en zorg heen. Moeten we blijven strijden voor het geloof. Niet voor een geloof, want die zijn er genoeg. Maar voor het geloof, streepje onder het. Er is maar één geloof. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden moeten worden, broeder, zuster. Misschien zegt hij, ach, het merendeel van de toespraak was vanmorgen niet positief. Maar ik heb je meegenomen naar het feit dat er heel veel gaande is, maar dat wij mogen vasthouden aan het echte profetisch woord. En dan zullen we nooit verdwalen. Een heleboel dingen. Ach, je zou eigenlijk wel door kunnen gaan. Met alles te benoemen wat er speelt in de wereld. En dat kun je terugbrengen naar hetgene wat er in het kostbare woord van de Heer is te vinden. Maar weet u, we zijn op doorreis. En we hoeven niet angstig te zijn wat er om ons heen gebeurt. Zie niet angstig rond, maar zie hem oog. Want hij komt. En wie weet hoe spoedig. Amen.